En je ziet, daarvoor moet je de betekenis van het begrip kennen. En als je met eigen symboliek aan de gang gaat, kom je precies verkeerd uit. Dan denk je, ja, staat maar in steen, dat is tenminste hard, dat blijft bewaard. En vlees, joh, is nog leuk, maar zacht, dat verdwijnt me zo. Maar zo ligt het dus niet. Steen is vergankelijk, breekt, brokkelt af, verweert. En vlees is per definitie de drager van de blijde boodschap, want het woord betekent dat nou eenmaal. Nou, hoe kwamen we hierop? Nou, vanwege vers 23. Want ik zal mijn grote naam heiligen. Hoe wordt die naam geheiligd? Doordat die naam geschreven wordt in het binnenste van een mens. Er bestaat een magische redenering die zegt dat je kunt een pop maken van klei, van mijn part, van stof van de aardbodem dus. Hè? En daarna moet je de naam van Jehovah hiervoor op zijn borst schrijven, de plaats waar het hart zit, en dan komt hij tot leven. Dan krijg je een zombie of zoiets. Maar dat is magie. Er komt nog wat meer aan te pas, maar in ieder geval, zo werkt dat. Als de naam van Jehovah dan maar in het binnenste geschreven wordt, als je zich daar bevindt, dan is het verder goed. Dan komt men tot leven. En in de magie werkt het niet natuurlijk. Maar in bijbelse zin is de gedachte wel waar. Die naam moet in het hart geschreven staan. Zijn naam is gegrift in mijn hart, zingen we dan. Dan komt de blijdschap in plaats van smart en zo. Maar dat had u zelf ook kunnen bedenken, hè? Slotverrekening weer tegen Sinterklaas, dus goed. Nou, dat terzijde dan maar weer. Dat was dus Ezechiël 36 vers 23. En voor zover ik weet, hebben wij nu eigenlijk alle schriftplaatsen gelezen waarover heiligen en de naam in één adem gesproken wordt. Er zijn er maar een paar van waar rechtstreeks staat dat de naam geheiligd wordt. Maar het begint en eindigt in elk geval met dat de Heer zegt dat de naam geheiligd zal worden. In Leviticus 22 wordt dat toevertrouwd aan de priesters, maar hier in Ezechiël 36 staat dat de Heer zelf zijn naam zal heiligen. En strikt genomen is hij natuurlijk de enige die die naam heel kan bewaren. Maar wanneer een mens die naam zou moeten of kunnen heiligen, dan is de enige die om dat te doen, is die naam in zijn hart te bewaren. Hoe wordt die naam heel? Doordat de naam geschreven staat in het vlezenhart, dus in het hart, zullen we dan maar zeggen, van de mens. Hoe blijft de wet heel, eigenlijk? Ja, wat bedoelt hij daar nou weer mee? Want hij springt maar van heen en weer. Hoe blijft de wet heel? Hoe blijven de twee stenen tafelen heel? Oké. Hoe blijven de twee stenen tafelen heel? Door ze te bewaren in het hart, namelijk in het binnenste, van de ark des verbonds, die een beeld is, een uitbeelding is van Christus. En de stenen tafelen in het binnenste van de ark des verbonds zijn een uitbeelding van het vlezenhart. Het waren stenen tafelen, maar ze zijn een voorafschaduwing van het vlezenhart in het binnenste van de gelovigen. Want de ark des verbonds mag dan een type zijn van Christus, maar het is daarmee een type van de gelovigen in het algemeen natuurlijk. En in zijn hart, in zijn binnenste, wordt de wet, oftewel het woord en daarmee ook de naam, bewaard. Dan komt Sion. Als wij niet trekken naar Sion, trekt Sion wel naar ons. Dat is Sion. Hij komt uit de school. Nou, uit de school, oh, sorry. Doe maar. Er is een andere manier die in de Bijbel beschreven wordt als het heiligen van de naam. Ik had eigenlijk een bord erbij moeten hebben, maar er staat er hier op het moment geen een die ik hier even voor het gordijn had kunnen zetten. En in de pauze heb ik mijn tijd staan te verpraten, dus er kwam allemaal niks van terecht. Maar ik had het eigenlijk op moeten schrijven. Er is namelijk nog een andere manier, een wat technischer manier, een eenvoudige manier ook, voor het heiligen van de naam. Die is meer illustratief. Je kunt namelijk de naam heel maken door hem gewoon uit te spreken. Dan heb je de hele naam. Ja. Zonder heel diepzinnige gedachten erachter nou even. Hoe wordt de naam heel? Wel, door hem in zijn geheel uit te spreken, dan wel aan te roepen. Kun je dat ook half doen? Jawel, kan wel. Kan ook, dan roep je alleen ja, wat ook niet zo gek is, want ja is de verkorte versie van de naam van Jehovah en ja is in het Nederlands een bevestiging, de bevestiging, hè? Ja. En dat is niet zo vreemd natuurlijk. Want als er iets vaststaat, dan is het ja. Jehovah bedoel ik dus, hè? Dat komt bovendien doordat ja natuurlijk de eerste helft van de naam van Jehovah is en daarom eigenlijk ook de bovenste helft, of de rechtse helft, maar dat is hetzelfde. Schrijf van rechts naar links, hè, in het Hebreeuws. Dat weet je toch, hè? Dus het is de bovenste helft, oftewel de rechtse helft, en het spreekt dus over de Heer Jezus, de Heere, als God. En daarom is het de belangrijkste helft van zijn naam, uiteraard. En het is die helft die, hoe moet ik het nog netjes zeggen, bestaat uit twee letters, een 10 en een 5, een jot en een he, een 10 en een 5. Samen vormen ze ook het getal 15 en daarom schrijven de Joden het getal 15 niet op deze manier. Dat zouden ze normaal gesproken wel moeten doen, want 14 schrijven ze ook met een jot en een dalet, dus met een 10 en een 4, en 6 en 17 met een 10 en een 7 enzovoorts. Maar 15 schrijven ze dan niet met een 10 en een 5, maar met een 9 en een 6. Omdat een 10 en een 5 de verkorte versie is van de naam Jehovah. En die mag je niet ijdel gebruiken. En eigenlijk mag je hem ook niet half aanroepen natuurlijk. Want dat is ook niet goed, hè. Dus men slaat dat dan over. Men lost dat dan anders op. Maar de halve naam is, ja, die naam komt zo ook inderdaad in de Bijbel voor. Maar de volledige naam is niet, ja, niet 10, 5, maar 10, 5, 6, 5. Dus er komt nog een 6 en 5 achter. Dat zijn dus nog twee letters. Het zijn dus vier letters. De eerste twee gelden als afkortingen. Het wordt gebruikt. Het is heel vreemd, want ik leerde op school dat wij de goddelijke namen niet mochten afkorten. Het was een regel van de Nederlandse taal. Het woord God kan sowieso niet omdat het maar één lettergreep is. Maar een woord als Christus was ons verboden om dat af te korten. Dat is officieel in de Nederlandse taal niet toegelaten. En Jezus ook niet. Men doet het toch wel, hoor. Want ja, je kan een computer dat zo slecht leren. Dus men doet het toch goed. Men kan het dat wel leren, hoor. Maar het is een taalkundige regel dat het niet afgekort mag worden. Terwijl achteraf blijkt dat in de Bijbel zelf de naam wel degelijk verkort wordt afgedrukt. Maar een halve naam geeft ook maar de helft weer van degene die onder die naam bekend staat. Dat wil zeggen, de naam ja, 10-5 alleen maar, is de aanduiding van de Heer in zijn hemelse positie. Zijn bovenste positie. Laten we zeggen, komt overeen met het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Alleen de bovenkant dus. Of het komt overeen met het koperen wasvat zelf. Maar het wasvat bestond uit een voet en het wasvat. De voet staat voor de onderste kant natuurlijk, de aardse kant. Maar daar zat in principe geen water in. En voor zover er water in zat, kwam het in ieder geval uit de bovenste helft, uit het eigenlijke wasvat. Nou, enzovoorts, hè. De bovenkant van de kandelaar, dat is niet de kandelaar, dat zijn de lampen alleen maar. Die lampen moeten, er moet een kandelaar onder, er moet ergens op staan. Het zijn twee dingen, hè. Het is de kandelaar en de lampen daarop. En de kandelaar is dan slechts de aardse kant. Hetzelfde geldt voor de, we zitten nou toch in de tabernakel. We zijn even het heiligdom in binnen gegaan. Waar de naam des Heren heel gemaakt wordt. Dat heb ik van de zomer er allemaal niet bij verteld. Hè? Maar goed, er staat een tafel. En er wordt wel degelijk gesproken over de vier poten die eronder zitten. Maar dat is de onderkant van de tafel. De bovenkant van de tafel is het blad met de dubbele kroon. Een dubbele kroon eromheen. Een dubbele lijst staat er dan, of sowieso twee lijsten, maar het zijn twee kronen. Wel, de verkorte versie van de naam is dus alleen de aanduiding van de bovenste helft van al deze voorwerpen. Het geldt natuurlijk voor, ik stop nou, maar ik had natuurlijk die andere twee net zo goed kunnen noemen. Want ik had natuurlijk ook moeten noemen het reukofferaltaar dan. Want dat is ook alleen maar een voet, het gaat om het wierookvat wat erop staat. Dat is de bovenkant van het altaar eigenlijk. Dat wat erop staat, te midden van de vier gouden hoorns. En iets dergelijks geldt natuurlijk ook voor de brandofferaltaar, want de brandofferaltaar is eigenlijk ook maar een statief, het gaat erom wat erop ligt. En dat gaat naar boven. Het offer gaat naar boven. En het wierookvat op het reukofferaltaar, dat staat er ook boven en er gaat ook een lieflijke reuk naar boven. Enzovoorts, hè. En het brood op de tafel staat gericht naar boven. Het woord tafel betekent zelfs dat het omhoog houdt, hè? En een kandelaar is per definitie een ding waarop iets gezet wordt, dus het houdt omhoog enzovoorts. Dus hoe dat ook zij, al die dingen verdelen zich in een bovenkant en een benedenkant, maar de naam des Heren ook. Alleen in het heiligdom, in de tabernakel of de tempel, wordt de naam geheild, geheeld, dus geheiligd, heel gemaakt. En vandaar dat je die tweedeling er tegenkomt, had ik bijna gezegd, en dat zeg ik het verkeerd. Wat je tegenkomt is dat de twee één gemaakt zijn. Dat alles bij elkaar compleet is. Niet alleen maar iets beneden, maar ook iets boven. Dat voltooit de dingen. De lampjes zelf, daarvoor staat in de Bijbel zelf dat je een licht niet op de grond kunt zetten. Je zet het hoog. Dus je moet iets hebben waar het op staat. En de Heer zelf is het licht der wereld, maar het moet hoog gezet worden. Maar er zit ook een benedenkant aan. Het is ergens op gebaseerd. Hè? Er moet een basis zijn. Nou, dat is de gedachte. En uitgedrukt in de naam van Jehovah zit het in de eerste helft en de tweede helft van de naam. De eerste helft van de naam staat voor de hoge kant ervan, de hemelse kant, 10 en een 5. En de andere helft wordt weggelaten omdat die weliswaar van minder belang is. Maar, ik zeg wordt weggelaten soms, omdat het van minder belang is. Maar hij moet er wel zijn. Want het gaat erom dat men niet slechts de Heer in de hemel erkent, maar het gaat erom dat men ook de Heer op aarde in zijn vernederde positie erkent. Of zoals de Heer zelf het zei in Johannes 14. Gij lieden gelooft in God. Dat is ja, ik ben. En hij zegt erachteraan, gelooft ook in mij. Want men zou niet alleen moeten geloven in God, de Vader, dus in de hemel. Maar men zou ook moeten geloven in de Zoon. De veruiterlijking, de vernederde uitdrukking van de Godheid. Daar komt het op neer. En die hemelse positie van de Heer komt dan uiteindelijk weer tot uitdrukking nadat hij eerst vernederd geweest is. Dat wil zeggen, de volgorde wordt dan toch eerst de benedenkant, eerst de voet en daarop het wasvat. Eerst het onderstel, eerst de kandelaar en daarop het licht enzovoorts. En in Johannes kom je dat natuurlijk ook tegen. Johannes Evangelie, waar die uitspraak stond immers van Galieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Maar in Johannes Evangelie staat dat de Heer uit de hemel afkomstig was en hier wel beneden was, maar dat hij daarboven weer zou terugkeren en daar een verheerlijkte positie zou krijgen. Daar heb je het weer. Waar hij tot Heere gesteld was. Nou, het punt is nu gewoon dat die halve naam spreekt slechts over de hemelse eeuwige positie van de Heere, van Jehovah. Maar de andere helft van de naam, de suffix, of hoe je dat maar zegt, een achtervoegsel, de tweede helft van de naam, dat is beter om het zo te zeggen, de tweede helft van de naam spreekt over zijn menswording en zijn leven hier op aarde. Dat blijkt ook wel, want die tweede helft begint met een 6. 10, 5, 6, 5. 10, 5 is de eerste helft. De tweede helft begint dus met een 6. En een 6 is het getal van de mens. En dan volgt er weer een 5. Daar zou ik nou maar eens niet op ingaan. Nee, laat ik dat niet doen. Ik kom er toch niet uit. Ik kan het nou zo gauw toch niet vertellen. Ik heb nog maar een paar minuten. Hè? Dus dat gaat toch zo gauw niet. Maar in ieder geval is het zo, de tweede helft van de naam die dikwijls weggelaten wordt, of soms wordt weggelaten, is de aanduiding van de menswording van de Heer Jezus. Dat wil zeggen van de Heer als zoon des mensen. Het spreekt over zijn aardse positie. Maar het heilige van de naam des Heren, als je dat zo technisch opvat, wil zeggen dat men alle vier de letters van de naam als eenheid erkent en ziet. En dus ook uitspreekt, maar ik bedoel het wat dieper dan alleen maar uitspreken met de mond, uiteraard. De fout van Israël in het verleden is dat men een Heer erkent in de hemel, in het gunstigste geval, maar in ieder geval dat men niet erkende de Heer in zijn aardse verschijning. Men had slechts een halve Heer. Men had trouwens ook maar een halve Bijbel. Ja, en dan bedoel ik niet het Oude Testament alleen maar, omdat wij ook nog het Nieuwe hebben. Maar ze hadden maar een oude Bijbel, een halve Bijbel, omdat zij de Bijbel ook maar half toepasten. Het was een beetje willekeurig welke helft steeds, want het wisselde wel eens. Maar in ieder geval maar een helft. We hebben dat naar aanleiding van Jesaja 28 bijvoorbeeld besproken, waar staat dat de wet was voor hun gebod op gebod, regel op regel. Het was dus maar de helft. Want het sprak over de Heer Jezus Christus en die helft zag men niet. Of een ander voorbeeld is dat van de Emmausgangers, van wie gezegd wordt dat ze traag waren van hart om te geloven al wat de profeten gesproken hadden. Ze geloofden wel in de verheerlijking van Christus, maar niet in zijn vernedering. Ze geloofden dus wel in de eerste helft van de naam, maar niet in de tweede helft van de naam. Daar komt het ongeveer op neer. Want de Christus, wie is, heb je het verhaal, hè? De Heer zelf die vraagt aan zijn tijdgenoten en zegt, wie is dat, de Christus, wie is de Messias eigenlijk, wiens zoon is hij? Hij neemt afstand van zichzelf even, hè? Maar hij gebruikt het begrip Christus niet als aanduiding van hemzelf, maar als een schriftuurlijke term. En hij vraagt, wie is die Messias eigenlijk, wiens zoon is hij? Want wie is hij is hetzelfde als wiens zoon is hij. Dat is bepalend voor wie hij is. En dan zeggen zij, en dan geven zij een antwoord, een goed antwoord, maar het is maar een half antwoord. En in dit geval kiezen ze de aardse kant. En zeggen, hij is de zoon van David. En toen zei de Heer dus, waarom noemt David hem dan mijn Heer? De Messias is de zoon van David, jawel. Maar hij is ook de zoon van God. Daarom noemt David de Messias mijn Heer. Psalm 110. Dus hij kreeg maar een half antwoord, de andere helft was zoek. Je zult zeggen, maar hier geven ze dan toch de aardse kant van het verhaal. Jawel, maar de verbinding met de hemelse kant is weg. Je kunt beide kanten hebben, maar als je ze niet met elkaar in verbinding brengt, heb je nog niks. Dan heb je een Heer in de hemel en een Messias op aarde, nou en? Dat is niet de vervulling van de Messiaanse belofte in elk geval. Eigenlijk is het zo dat iemand als Saul, maar ook iemand als David, en ook hun opvolgers op de troon enzovoort, ze waren allemaal Messiassen, ze waren allemaal gezalfden des Heren. Ja, op aarde. Maar er was geen organische verbinding met de Heer in de hemel. Er was wel een verbinding, op een of andere wijze natuurlijk, maar het was in ieder geval niet één geheel. En daar gaat het maar om. De uiteindelijke Messias is beide. De uiteindelijke Messias is die Jezus die God gesteld heeft tot Heren. Ik weet niet of je het merkt, maar ik knoei een beetje om in de namen nou. Hè? Want er stond natuurlijk in Handelingen 2, deze Jezus is geworden tot Heer en tot Christus. En ik zei net, de Messias is Jezus, zowel als Heer. Dat is natuurlijk ook zo. Dat impliceert het natuurlijk. Deze Jezus, deze mens, is aan de andere kant Heere. Dat wil zeggen, Jehovah zelf. Hij is God en mens in één geheel. En daar gaat het om. Je hebt niet aan de ene kant God en een mens en ze werken goed samen. Nee, het is één geheel. Het moet met elkaar verbonden zijn. In onze gedachten, in ieder geval, en in ons hart. En als je dus de naam des Heeren heiligt in je hart, dan kom je erop met al die hazen. Als je de naam dus Heer en Heilig in je hart, dan heb je inderdaad de naam des Heeren werkelijk geheiligd. Dan betekent het namelijk dat die Heer die in de hemel thuis hoort, ja, zit aan de rechterhand Gods, dat die inderdaad woont hier in de menselijke gedaante. Dat we hem kennen als mens en verbonden met de mens. Die twee kanten zitten eraan en dat is precies waar Israël moeite mee had. Zij geloofden in de Heer in de hemel, zij geloofden in een Messias op aarde. Maar de combinatie toen de Heer Jezus zelf sprak over dat er geen verschil tussen was, want dat het één geheel was, werd hij op grond daarvan gekruist. En dus alsnog gebroken. Verbroken. Ze werden dus toch weer twee en werden dus toch een ontheiliging. Dat is een psychologisch verschijnsel, als ik het zo mag zeggen. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, maar er was een meneer wiens naam was Velikovsky, die beweerde zelfs, daar heeft hier niks mee te maken trouwens, hoewel hij een Jood was, maar die beweerde zelfs dat sprake is niet alleen van een persoonlijke onderbewuste, maar zelfs dat er sprake was van een collectief onderbewuste, wat hij dan in ieder geval zag bij volkeren. Ja, collectief onderbewuste, dat kent Fruit ook en zo, hè. En die jongens, hè. Nou ja, goed. Maar Velikovsky beweerde dat het een volk als volk zelfs een collectief onderbewuste heeft. Dat bepaalde dingen leven in het onderbewuste van een volk als volk. En het kon wel eens wezen dat daarachter min of meer de verklaring zit voor het feit dat Izzel als volk moeite heeft met het uitspreken van de naam. Dat denk ik namelijk. Dat kun je natuurlijk helemaal niet bewijzen, daar kun je alleen over filosoferen. Maar ik denk dat dat de beste verklaring is, want zelfs strikt atheïstische Joden, en dat is de meerderheid trouwens, heeft moeite met het uitspreken van de naam van Jehovah. Waar ze geen moeite mee zouden mogen hebben, want het is maar een naam voor iets waar ze part nog delen hebben, wat hun helemaal niks zegt. En toch hebben ze er moeite mee. En daar zitten we natuurlijk in. Het uitspreken van de naam is het aanroepen van de naam. En het aanroepen van de naam is eigenlijk de beste manier, dat moest ik nog zeggen namelijk. Het aanroepen van de naam is de beste manier om een naam te heiligen. Je spreekt hem gewoon volledig uit. Dus al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Maar je kan net zo goed zeggen, al wie de naam des Heren zal heiligen. Want je zult hem moeten uitspreken om hem aan te roepen. Beide hoeft niet hardop trouwens hoor. Maar je zult hem moeten aanroepen, de naam als zodanig, om behouden te worden, om deel aan die Heer te krijgen. Maar als je die Heer niet wil kennen, dan zul je ongetwijfeld moeite hebben met het uitspreken van de naam. En om dat te verdoezelen zeg je gewoon dat het verboden is om hem uit te spreken. Dan ben je eraf. Zegt hij dat me weer gemeen, hè? Maar ik denk dat het zo zit, ja. Dat is meest voor de hand liggend. Ik ben er stellig van overtuigd dat al die religieuze leringen, zal ik maar zeggen, al die theologische verdraaiingen alleen maar tot doel hebben om niet te hoeven geloven. Dat van ja, maar je kunt ook zus, je kunt ook zo, je kunt beter. Dat is allemaal om het maar niet te hoeven aanvaarden. Dus met het uitspreken van de naam des Heren ook. Mensen, als er staat, gij zult de naam des Heren niet ijdelijk gebruiken, dan betekent dat dat je hem dus zult gebruiken. Maar niet ijdelijk. Oftewel, je zult hem aanroepen, maar niet in ongeloof. Want er staat, al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden, maar hoe zullen ze aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? Dus de beste manier om de naam des Heren te heiligen is hem aan te roepen in geloof. Geloof in God en geloof dus in zijn Zoon. Nou. Ja. Kijk, dat is het verhaal van, je hebt eerst de wet Gods en daarna wordt het gebod op gebod. En nog eens een keer gebod op gebod. Want men mag de naam van Jehovah niet uitspreken. Maar in plaats daarvan zeggen wij het Nederlands gewoon God. Dat is niet eens in plaats van, maar ongeveer in plaats van. En dan zelfs dat spreekt men niet alleen niet uit, men schrijft het zelfs niet volledig. Schrijven er nog alleen maar de medeklinkers. Zie, allemaal gebod op gebod, gebod op gebod enzovoorts. Het is natuurlijk dwaas, want als je op die weg zo doorgaat, is de consequentie daarvan dat God vandaag of morgen dus inderdaad helemaal niet meer bestaat in de taal en in het denken van de mens. Omdat men zijn naam verwijderd heeft. Alles wat men enigszins op God zou wijzen, is dan verdwenen. Terwijl God precies andersom werkt, hij is namelijk degene die zich openbaart en zegt, ik ben God, ik ben Jehovah, ik ben de Heer, als je me nodig hebt, hier is mijn kaartje. En wij zeggen, ja, maar dat kan niet, dus we doen het kaartje weg, of zetten er wat anders op, of weet je wel. Wat heb je nou een telefoonnummer als je er een cijfer uit weglaat? Huh? En wat heb je aan een naam als je een letter weglaat? Ja, dan kun je goede bedoelingen hebben, maar het wordt onbruikbaar. Het heiligen van de naam wil zeggen dat men eer geeft aan de volledige naam in al zijn aspecten. En dat zou Israël moeten doen. Letter voor letter, maar het beste is natuurlijk dat men een ander hart krijgt, dat men besneden wordt naar het hart, oftewel dat de stenen hart eruit gaat, dat is de wet, en een vlezen hart in de plaats van komen, dat is niet oude, maar dat is het nieuwe verbond, Ezekiel 31, of Jeremia 31 zegt dat immers ook, zodat die naam zou gegrift staan in het vlezen hart, wat men heeft onder het nieuwe verbond. Dat is de enige echte manier. Nou, daar laten we het voorlopig bij. We zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat u ons hebt Gegeven deze naam waardoor wij moeten zalig worden. Naam die wij in alle vrijmoedigheid maar in geloof mogen en kunnen aanroepen en ook moeten aanroepen om zalig te worden. We danken u, Vader, dat u ons ook de details van deze naam hebt willen bekendmaken. We mogen leren dat deze naam de aanduiding is van hem die onveranderlijk is, die altijd dezelfde blijft, die de eeuwige is, maar die aan de andere kant toch zich vernederd heeft en de mensen gelijk is geworden en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar boven alles danken we dat hij daarna ook verhoogd werd en gezeten is aan uw rechterhand. We hem weer kennen als degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En bovendien danken we dat we mogen kennen als ons hoofd en onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat we in hem en door hem leven en bestaan. En dat in hem ook onze erfenis en toekomst vast ligt. En dat we door hem ook geleid worden en bij de hand gevat worden en geleid worden naar deze bestemming. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. En te mogen leven in de wetenschap dat uw naam in onze harten geschreven is en daar niet meer uit weggedaan kan worden. Zoals onze naam geschreven is in de hemel, waar wij hemelsburgerschap hebben ontvangen. We danken u voor het voorrecht deze dingen te mogen weten. En we danken u daarom dat we deze morgen uw woord zo mochten openen. We vragen u, Vader, wilt u ons verder nabij zijn, ook in het verdere van deze dag en de dagen die voor ons liggen. Wilt u tot ons blijven spreken, opdat onze harten gevuld mogen worden met het woord van Christus, opdat dat rijkelijk in ons zou mogen wonen. Amen. De vorige keer nog uitgebreid stilgestaan bij enige uitspraken uit Jesaja 29. Maar nu zijn we dan aan Jesaja 30. Wat weer begint met een wee. Wee de kinderen die afvallen, spreekt de Heere, om een raadslag te maken, maar niet uit mij. En om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest, om zonde tot zonde te doen. Die gaan om af te trekken in Egypte en vragen mijn mond niet om zich te sterken met de macht van Farao en om hun toevlucht te nemen onder de schaduw van Egypte. Want de sterkte van Farao zal ulieden tot schaamte zijn en die toevlucht onder de schaduw van Egypte tot schande. Wanneer zijn vorsten zullen geweest zijn tot Zoan en zijn gezanten zullen gekomen zijn tot nabij Ganes, hij zal hen allen beschaamd maken door een volk dat hun geen nut kan doen, nog tot hulp, nog tot voordeel, maar tot schande en ook tot smaadheid zijn zal. De last der beesten van het zuiden naar het land des angstes en der benauwdheid, van waar de sterke leeuw en de oude leeuwis, de basilisk en de vurige vliegende draak, hun goederen zullen zij voeren op de rug der veulens en hun schatten op de bulten der kemelen, tot het volk dat hun geen nut zal doen. Want Egypte zal ijdelijk en tevergeefs helpen. Daarom heb ik hierover geroepen, stilzitten zal hun sterkte zijn. Nu dan, ga heen, schrijf voor hen op een tafel en teken het in een boek, opdat het blijven tot de laatste dag, voor altoos tot in eeuwigheid. Want het is een wederspannig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die des Heeren wet niet horen willen. Die daar zeggen tot de zieners, ziet niet, en tot de schouwers, schouwt ons niet wat recht is. Spreek tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen. Wijkt af van de weg, maakt u van de baan, laat de heilige Israëls van ons ophouden. Daarom, zo zegt de heilige Israëls, omdat gij lieden dit woord verwerpt en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid en steunt daarop, daarom zal u lieden deze misdaad zijn gelijk een vallende scheur, uitwaarts gebogen in een hoge muur, welks breuk haastelijk in een ogenblik komen zal. Ja, hij zal ze verbreken, gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt. In het breizelen zal hij niet verschonen, alzo dat van haar verbrijzeling niet eens scherf zal gevonden worden om vuur uit de haard te nemen of om water te scheppen uit een gracht. Want alzo zegt de Heere, Heere, de heilige Israëls, door wederkering en rust zoudt gij lieden behouden worden. In stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn. Doch gij hebt niet gewild. En gij zegt, nee, maar op paarden zullen wij vlieden. Daarom zult gij vlieden. En op snelle paden zullen wij rijden. Daarom zullen u vervolgens ook snel zijn. 1000 van het schelden van een enige, van het schelden van 5 zult gij alle vlieden, totdat gij overgelaten wordt gelijk een mast op de top van een berg en als een banier op een heuvel. Tot zover. En dat is dan, wat wij hier lazen, was dan één profetie over De verhouding die zou bestaan tussen Israël en Egypte. En dus het gebrek aan verhouding tussen Israël en de Heer. De eenvoudige profetie, zoals we ze nu al wel vaker zijn tegengekomen. Het is een profetie waar die regelrecht aansluit. Natuurlijk ook bij Jesaja 28, waar gesproken werd over het verbond met de dood. Een verbond met een ander volk in ieder geval. Maar het zou blijken een verbond met de dood te zijn. En over zo'nzelfde verbond gaat het hier in Jesaja 30. En het blijkt te zijn een overeenkomst met Egypte. Er staat wederkinderen die afvallen, spreekt de Heer. Wederkinderen die afvallen om een raadslag te maken, maar niet uit mij. Oftewel, om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest. En dus om zonde tot zonde te doen. En die afgaan, of die gaan om af te trekken in Egypte en vragen mijn mond niet om zich te sterken met de macht van Farao. En om hun toevlucht te nemen onder de schaduw van Egypte. Waarmee dus meteen gezegd is dat de bedekking uit vers 1 een bedekking is die in vers 2 beschreven wordt als de schaduw van Egypte. En daarmee is meteen verklaard wat die bedekking dan is. Is namelijk heel gewoon een verbond met Egypte. Israël zoekt bescherming bij Egypte tegen de opkomende macht van Assur. Want zoals eerder lang geleden vermeld, het waren roerige dagen, de dagen van Jesaja, met al die landen rondom Israël die niet tot rust konden komen, omdat er steeds weer wat anders aan de hand was. In ieder geval was daar een sterke opkomst van Assyrië, waartegen men zich probeerde te verdedigen. En dat had natuurlijk tot gevolg dat allerlei volkeren steun zochten bij elkaar en dat er over en weer verdragen, verbonden gesloten werden en de tweestammenrijk deed daar ook uitdrukkelijk aan mee. Dit gedeelte sluit bovendien aan, niet alleen bij hoofdstuk 28, maar met name ook bij hoofdstuk 29. Uiteraard, dat is meestal zo, het 30 sluit meestal aan bij 29, juist. Maar in het bijzonder sluit het ook aan bij vers 15. Waar staat, wee degene die zich diep versteken willen voor de Heere, hun raad verbergende en welke werken in duisternis geschieden en ze zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? Want daar wordt gesproken over de poging van Israël om zich te verbergen voor het aangezicht des Heren. Ze verstoppen zich voor de Heer. We hebben gezien dat die situatie eigenlijk het beste van toepassing gebracht wordt op de tijd waarin wij leven, op onze tegenwoordige bedeling, waarin Israël inderdaad verstoken is of verborgen is voor de Heer. Maar in de praktijk is dat natuurlijk zo, omdat Israël juist in de jaren daarvoor altijd geprobeerd heeft van de Heer weg te lopen en de toevlucht te zoeken. Niet bij de Heer, maar bij de zienlijke dingen. Want daar zit het er natuurlijk gewoon in. Dat het volk Israël zijn toevlucht zoekt bij, in dit geval Egypte, ligt er natuurlijk aan dat men niet vertrouwt op de Heer, eenvoudig omdat men die Heer niet ziet. Hetgeen toch tamelijk dwaas is. Want deze onzienlijke Heer had zijn macht al vele malen aan Israël getoond. Zodat hij wel degelijk het vertrouwen van het volk waard was, het geloof van het volk waard was, zou je moeten zeggen. Maar u weet hoe het gaat met de mens, waarschijnlijk weet u dat uit eigen ervaring. Men stelt makkelijker zijn vertrouwen op zienlijke dingen dan dat men zijn vertrouwen stelt op de Heer. Maar hier wordt het natuurlijk aan Israël ook precies zo gezegd. Israël dat net als alle andere volken steun zocht bij andere volken. Maar de Heer zegt dat is niet de bedoeling. Je zou bij mij moeten komen. Dat staat er ook. En dus wordt er een wee aangekondigd over dit volk. Wat niet alleen zich verkeerd oriënteert. Maar wat daarmee inderdaad van de Heer afvalt. Het is niet alleen maar een vergissing. Zo van helaas zien ze meer op zienlijke dan op onzienlijke dingen. Nee, het is zelfs hoererij of afgoderij, want daar komt het op neer. Dat is altijd de gedachte geweest die de Heer naar voren gebracht heeft. En zeg, als je anderen met andere volken een verbond sluit, dan sluit je een verbond met de God van zo'n ander volk. En dus is dat afgoderij. En dus zegt de Heer, wee de kinderen die afvallen. Afvallen van hem, van de Heer dus. Om een raadslag te maken,
Maar niet uit mij, want raadslag is een overeenkomst natuurlijk. Men houdt raad en komt tot een uitspraak. En die raadslag zou gemaakt moeten worden met de heer. Maar in plaats daarvan gaan ze niet naar de heer, maar gaan ze naar de heer Farao. Dat wil zeggen naar Egypte dus, hè. Dus weet de kinderen die afvallen om een raadslag te maken, maar niet uit mij. Oftewel, om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest. Er staat dus nu twee keer hetzelfde. Het is weer gewoon parallelisme. Wat eerst heet een raadslag maken, heet nu een bedekking maken. Of zich met een bedekking bedekken. Dat is niet het normale woord voor bedekking. Van kafar, dat zou dan verzoening zijn, maar dat is het hier niet. Er wordt een ander woord gebruikt, nazak namelijk. Een nazak is ook overdekken, maar eigenlijk overdekken met water. Of een vloeistof. Het is eigenlijk een woord wat de betekenis heeft van overgieten. Maar de commentatoren zijn het erover eens dat het hele begrip nazak, oftewel het overgieten, een verwijzing is naar wat men dan noemt een plengoffer, wat gebruikelijk schijnt geweest te zijn bij het afsluiten van zo'n internationaal overeenkomst. Hoe dan ook, uit het verband blijkt dat deze bedekking die hier genoemd wordt, in feite de aanduiding is van een verbond. En daar gaat het maar om. En die bedekking die dient natuurlijk om zekerheid, om veiligheid te bieden. Een bedekking waaronder men kan schuilen en dat is uiteraard een verbond. En dat blijkt ook, want er staat natuurlijk in vers 2 dat die bedekking moet beschouwd worden als een schaduw. En zo is het ook, want een schaduw wordt in de Bijbel geacht afkomstig te zijn van de een of andere godheid. Dat kan Jehovah zijn, maar het kan ook een afgod zijn. En die schaduw dient dan ter bescherming tegen de hittige toorn van de een of andere god, uiteraard. Nog anders, de schaduw wordt, als het even kan, gegeven door de vleugels van, weet je veel wat, maakt niet uit. Want een vleugel wordt ook geacht bescherming te bieden. Vleugels zijn er niet alleen om mee te vliegen, vleugelen geven schaduw waaronder men kan schuilen. Dat is de gedachte. Ja. Denk maar aan de gruwelijke vleugel uit het boek Daniël. Die vleugel is namelijk inderdaad een afgod of de werking van een afgod. Of iets wat in de plaats komt van God, want daar gaat het maar om. En daarom heet het ook gruwelijk, want afgoderij, dat is de herengruwel. Een gruwelijke vleugel is dus gewoon de aanduiding van een afgod bij wie men schaduw of verberging, oftewel bedekking zoekt. Dus Israël zoekt bedekking inderdaad bij een ander. Weet de kinderen die afvallen om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mij, stond er eerst. En toen stond er, maar niet uit mijn geest. En dat is natuurlijk hetzelfde. Mijn geest is gewoon mij. Alleen, nou staat er mijn geest en dat duidt natuurlijk op het feit dat Jehovah de onzienlijke is. Als het geest heet, is het de onzienlijke. Onzienlijke kracht, maar niettemin de onzienlijke. En daar zit hem natuurlijk altijd de kneep. Men zoekt steun bij wat men zien kan. Bij dat wat zienlijk en tastbaar is, in plaats van bij het onzienlijke. Maar het onzienlijke kan veel beter steun geven dan het zienlijke. En de Heer zegt dus, ze zouden bij mij moeten zijn, dan wel bij mijn geest. Nu doen ze dat niet, ze zoeken een ergens anders bedekking en daardoor doen zij zonde tot zonde. Dat staat er aan het eind van vers 1. Om zonde tot zonde te doen, dat betekent dat zonde aan zonde wordt toegevoegd. Men zondigde al en nu wordt er nog een zonde aan toegevoegd. Israël was al goddeloos in de praktijk. En nu gaat het nog een stap verder dat men een overeenkomst aangaat, of althans wil aangaan, met een andere god. Dat wil zeggen met de goden van Egypte. Dat staat er ook in vers 2. Die gaan om af te trekken in Egypte. U weet, naar Egypte is altijd naar beneden. Vandaar dat het is aftrekken, want het is naar Canaan is het een kwestie van optrekken. Dan gaat men inderdaad naar boven. Dus men daalt af naar Egypte. Dat is in ieder geval al fout, want als men de Heer, oftewel de Geest zoekt, zou men niet moeten aftrekken, maar moeten optrekken. Schekken, van waar men ook komt uit Israël, men trekt op naar Jeruzalem. Ook als men uit het noorden naar het zuiden moet. Dan trekt men op naar Jeruzalem. Daar kun je natuurlijk weer uitpraten door te zeggen dat Jeruzalem hoog ligt, maar er waren natuurlijk wel meer plaatsen in Israël die hoog lagen. Dus als men die plaatsen moest verlaten, moest men toch eerst afdalen om naar Jeruzalem te gaan. Dus je komt er toch zo niet mee. Maar het gaan naar Jeruzalem is per definitie een optrekken en het verlaten van Jeruzalem, bijvoorbeeld in ieder geval naar het zuiden, naar Egypte, is in elk geval een afdalen of een aftrekken naar Egypte. Die terminologie wordt heel consequent gehanteerd in het schrift. Het is dus niet in de eerste plaats de aanduiding van de windrichting. Want gaat men naar het noorden of gaat men naar het zuiden? Dat komt wel overeen, want het gaat om Egypte en het land Canaan natuurlijk. Maar dat is niet de belangrijkste gedachte. De belangrijkste is dat als men naar Jeruzalem gaat, dan trekt men op naar de Heere, de God des hemels. En als men naar Egypte gaat, dan daalt men per definitie af, omdat men namelijk Jeruzalem verlaat. Dus ze gaan af in Egypte, en de Heer zegt, en ze vragen mijn mond niet. Nee, want dan zouden ze naar Jeruzalem hebben moeten gaan. Ze vragen mijn mond niet. En ze gaan af naar Egypte om zich te sterken met de macht van Farao. Maar men zou zich moeten sterken met de macht des Heren. Maar macht, het begrip macht kun je vervangen door het begrip geest. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het overlapt elkaar natuurlijk wel. Macht is kracht en kracht is kracht van omhoog, van boven. Die moet je boven zoeken, die kracht van omhoog. Hè? En dat is uiteraard de geest Gods. Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoge. Maar hier gaan ze niet omhoog, ze gaan naar omlaag en zoeken dus de kracht van de wereld, de kracht van Egypte. En zo kom je de Heilige Geest tegen zonder dat die genoemd wordt. Hè? Ze vragen mijn mond niet. Maar ze gaan naar Egypte om zich te sterken met de macht van Farao. Als je nou heel goed leest, kun je er nog uit opmaken dat dus het woord des Heren kracht is en dat het woord des Heren geest is. Want zij vragen mijn mond niet, daar zou het woord van God uit moeten komen. Maar ze gaan af naar Egypte om zich te sterken met de macht van Farao. Zodat de macht van Farao hier staat tegenover het woord wat uit de mond Gods uitgaat. Dus dat wijst in ieder geval op de macht van de Heer, of de macht van de geest des Heren, door wie overigens het woord ook voortgebracht is, het woord van God. Maar wat men nodig had, was het woord van God. En wat men zoekt, is het woord van Farao. Of de handtekening van Farao, maar zoiets dus, hè. Men zou de belofte, om dan het woord maar eens te vervangen door belofte, men zou de belofte van de Heer moeten hebben en daaruit leven, in plaats van de belofte van Farao, die zich er toch niet aan houdt. Want dat staat verderop in dit hoofdstuk. Dat is de algemene gedachte die je trouwens in de schriften vindt. Namelijk, je kunt wel, wordt het eerst al steeds gezegd, je kunt wel een verbond sluiten met een ander volk, maar in de eerste plaats is dat in strijd met het verbond dat men met de Heer heeft. In de tweede plaats zal blijken dat geen enkel van die verbonden ooit betrouwbaar blijkt te zijn. Als het erop aankomt, worden die verbonden toch verbroken. En dat zit hem gewoon in het feit, niet dat de mens per definitie nou zo ontrouw is, want er zijn heel wat verbonden geweest, ook in de geschiedenis, waar men zich wel aangehouden heeft. Gewoon in de, dus de volkeren onderling. Maar waar het gaat om verbonden met het Joodse volk, daar heeft nog nooit een ander volk zich aangehouden. Men sluit wel zo'n verbond, maar dat dient alleen politieke doeleinden. Maar als het verbond wat zou moeten gaan betekenen, als het zijn kracht zou moeten tonen, dan blijkt altijd dat het niks waard is. Want men sluit wel een verbond met het Joodse volk, maar er is geen enkel van de volkeren ooit geweest die ooit zich het lot van het Joodse volk heeft aangetrokken. En dus een verbond heeft stand gehouden.
Is het ook
Ja.
Dat is dan steun van de gemeente.
Ja, precies. Want daar gaat het natuurlijk toch over. Het gaat hier natuurlijk toch uiteindelijk over een verbond wat Israël in de toekomst zal hebben. Maar dat is precies hetzelfde wat ik gezegd heb over het verbond uit Jesaja 28 natuurlijk. Hè? Dat is een verbond waarvan in Daniël 9 staat dat het gesloten zou worden voor 7 jaar. Maar het werkt maar 3,5 jaar. Maar na die 3,5 jaar zou het juist wat moeten betekenen in de praktijk. Want dan wordt het op de proef gesteld, maar dan betekent het niks. Ja, jij loopt altijd zo verschrikkelijk hard, hè? Goed, nou, daar zijn we dus, hè? Ik hoef nooit zelf te bepalen wanneer ik erover zal beginnen. Nee, geeft u niet. Ja, dat is het oude, kijk, dat is het oude verhaal, hè? Met wie sluit men een verbond? Als je nou Daniël 9 pakt... Ezechiël, Daniël, ik zal eens proberen een paar te vinden zo, hè. Daniël 9. Daar zou moeten staan, ja, staat er nog steeds, ja. Daniël 9, daar staat in vers 26, dat is die profetie over die 70 weken van Daniël, hè. Die kennen jullie allemaal uit het hoofd, dus dat is makkelijk. Er staat in Daniël 9 vers 26 dan, ergens halverwege. Er staat na die 62 weken, nou het waren de 69, want er waren al 7 weken eerder genoemd in vers 25. Eerst 7 en toen 62, dat is samen al 69. Maar aan het eind van die 62 en dus 69 weken, zal de Messias uitgeroeid worden. Ik ben nog altijd verbaasd dat daar het woord Messias staat. Want dat is geen Hebreeuws en het is geen Nederlands enzovoorts. Het is zelfs geen Grieks. Dus dan moet het Latijn zijn eigenlijk. Maar hoe dat er nou in komt, maar goed. Maar na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar, en hij zal niet hebben, staat er dan, hè. Dat hebben u waarschijnlijk allemaal alles veranderd. Staat niet, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Er staat gewoon letterlijk, en hij zal niet hebben. En omdat de vertalers niet wisten wat hij niet zou hebben, hebben ze dus een andere vertaling gezocht. Het zal niet voor hemzelf zijn, zo van hij werd gekruisigd, maar het was voor ons en niet voor hemzelf. Zo niet dat hij zijn koninkrijk zou hebben. Nou, misschien de vertalers wel, maar hun opvolgers in elk geval niet. Nee hoor. Wat staat, hebben jullie daar?
Ja.
Ja, zie je wel, ze hebben dus, terwijl er niets tegen hem is, ze hebben dus wel begrepen dat deze vertaling van de Statenvertaling dus ook niet kan. Nee. Maar er was wel wat tegen hem. Iedereen was tegen hem, dus ja. Nou goed, dus ze komen er toch niet uit. Maar ze geloven niet dat de Heer überhaupt een koninkrijk op aarde zou hebben, daar gaat het hier wel over. Die zou je namelijk na 70 weken krijgen, maar na 69 niet. Dus na 69 zou hij afgesneden worden, vertaald met uitgeroeid. En hij zou dus zijn koninkrijk niet, of nog niet, hebben. En een volk van de vorst, dat komen zal, of het wel komen zal, want het wel slaat op het volk. Maar een volk van de vorst, een volk des vorsten, hè? Een volk van de vorst, enkelvoud, vorst is enkelvoud. Er staat wel vorsten, maar dat is tweede naamval, hè? Is enkelvoud. Een volk van de vorst die komen zal, dat wil zeggen die vorst komt, maar hier staat het, die volk komt, zal de stad en het heiligdom verderven. En het was het volk dus van het toenmalige wereldrijk, het Romeinse Rijk was dat dus, hè? Die zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En aangezien het einde nog niet is, is dit dus ook nog niet vervuld. Dus nog steeds verwoestingen voor Jeruzalem. En dan staat er, en hij, en dan gaat het dus verder over die vorst. Je moet die structuur even oppakken. Vers 26 spreekt over een volk van de vorst. En eerst gaat het dan over het volk, wat dat volk zou doen. Namelijk de stad verwoesten. En daarna gaat het over de vorst. wat die zal doen, en dat is nog niet vervuld. Want er staat, en hij zal velen het verbond versterken. 1 week. Dat betekent dat er sprake is van een verbond dat 1 week, oftewel 7 jaren dus. Want dan gaat het hier over, hè? Het gaat hier over weken van jaren. Dat 1 week zou duren, dus zou het verbond 7 jaar duren. Het wordt dus gesloten voor de duur van 7 jaar. Je kunt in een verbond nu eenmaal opnemen hoe lang het geldig is. En het gaat echt niet om het herstel van het oude verbond of zoiets. Want dat maakt men ervan. Hè? Sommigen schrijven hij met een hoofdletter. Namelijk de Heer zal met de velen het verbond, namelijk van de wet, weer sterk maken is dan de gedachte. Zo, want het was wat ingeslapt, ingedut. En men hield de Sabbat niet meer enzovoort. Dan kom je bij de zevendedags Adventisten terecht. Die halen dit dan ook aan. Die verklaren dit natuurlijk ook als van toepassing op het oude verbond. Maar u kunt het rustig vergeten, want het verbond versterken, er staat niet het verbond, er staat namelijk een verbond. Ja, in de vertaling staat het verbond, maar het is niet waar. Het gaat om verbond, er staat geen lidwoord voor. Het lidwoord staat namelijk niet voor verbond, maar het lidwoord staat voor velen. Er staat namelijk, hij zal de velen, oftewel met de velen, een verbond. Maar een laat je dan weg natuurlijk. Een verbond versterken. En wat dat betekent, een verbond versterken, dat is niet zo moeilijk. Want dat staat een paar bladzijden eerder in hoofdstuk 6 vanaf vers 8. Daar staat namelijk in Daniël 6 vers 8. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren, landvoogden hebben zich beraadslaagd. Dus ze maken ze een verbond. Je ziet je meteen dat begrip beraadslagen of een raadslag maken betekent een verbond maken. Maar dat had ik al gezegd natuurlijk. Die hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen. Dat is ook een verbond maken. Een koninklijke ordonnantie te stellen. Namelijk een sterk gebod te maken. Oftewel een gebod sterk te maken. Dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen, zodat een sterk gebod maken betekent een gebod bevestigen. En hoe wordt zo'n gebod dan sterk gemaakt of bevestigd? Dat staat erachter. Namelijk een schrift, iets wat geschreven is, tekenen. Dat niet veranderd worden naar de wetten, mede en persen die niet meer weten roepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift, namelijk dat gebod. Toen u Daniël verstond dat het schrift getekend was, en dus sterk gemaakt dat was, dan wel bevestigd was, ging hij in zijn huis enzovoorts. En dan in vers 13 staat het weer. Hebt gij niet een gebod getekend? Nou, dan weet je wat een verbond sterk maken is. Dat betekent gewoon dat er een verbond is en nou wordt het getekend. Er wordt een handtekening ondergezet en daardoor wordt het bekrachtigd, heet het in het Nederlands. Maar dat is echt heus hetzelfde, daardoor wordt het sterk gemaakt. Dat is in Daniël 6 en dat is dus in Daniël 9 nog zo. Het gaat wel om een ander verbond natuurlijk, maar het principe blijft gelijk. Hij zal velen het verbond versterken, dat betekent dus gewoon, hij zal met de velen een verbond maken. Hij zal dat verbond namelijk tekenen. En daarmee wordt het van kracht. En het wordt van kracht voor de duur van 1 week, staat erachter. En dat is dus de 70ste week van Daniël. En uit andere schriftplaatsen leren wij dat die 70ste week begint ten tijde van de opname van de gemeente. Want het ondertekenen van dit verbond valt officieel samen met de opname van de gemeente. Dat is niet hetzelfde natuurlijk, maar het valt daarmee samen. Dat kan ik niet 100% bewijzen, dat zeg ik er ook altijd bij. Maar het vloeit voort uit de typologische aanduidingen van de 6e bedeling. Ik ontleen het altijd aan de vergelijking tussen Openbaring 12 en Leviticus 12. In Openbaring 12 is sprake van de vrouw die bevalt van een mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is ongetwijfeld de uitdrukking van de opname van de gemeente. Dat hoort dus ook inderdaad in Openbaring thuis. Opname van de gemeente, waarna verteld wordt wat er verder volgt. En wat er verder volgt staat onder andere dan in Leviticus 12, want als de vrouw bevalt van de mannelijke zoon, is zij eerst 7 dagen en daarna 33 dagen onrein. En deze 7 dagen van onreinheid van de kraamvrouw komen overeen met de 7 jaren van de 70ste week van Daniël. En aangezien de onreinheid van de vrouw uiteraard, van de kraamvrouw dus uiteraard ingaat op de dag dat het kind geboren wordt, betekent dus ook dat de 70ste week van Daniël in ieder geval ingaat in het jaar, want een dag stond voor een jaar, in het jaar van de opname van de gemeente. Maar officieel valt het dus samen. Of dat inderdaad op de dag nauwkeurig samenvalt, dat wil ik afwijzen, dat weet ik niet, want dat kan ik niet bewijzen. Maar als ik strak me hou aan de Bijbelse uitdrukking, moet ik zeggen, dan valt het in datzelfde jaar. Nauwkeuriger kan ik het niet zeggen. Want dan moet ik het, dan maak ik er meer van dan er in de schrift zelf staat. Hè? Maar het valt dus inderdaad samen. Dus dat wil zeggen dat in het jaar van de opname van de gemeente wordt dus inderdaad dit verbond gesloten. En het inderdaad is een oorzakelijk samenhang tussen. Want als het verbond gesloten wordt, betekent dat de 70ste week van Daniël begint. En dat de werking van die draak of van het beest dus ook plaatsvindt. En dat betekent dat wij als gelovigen voor deze draak worden bewaard en weggenomen. Er komt nog wat anders bij, maar nou zijn we dus alweer aardig aan het afwijken van Jesaja. Wij vallen van Jesaja af deze keer. Er komt namelijk nog wat anders bij. Uit de vergelijkende studie van Daniël en Openbaring blijkt dat, en dan begin ik achteraf te redeneren, blijkt dat die vorst die komen zal officieel de koning van Babel wordt aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, in het jaar dat Jeruzalem valt. Dus als Jeruzalem valt, en dus de Heer verschijnt op de Olijfberg, enzovoorts, en het overblijfsel alsnog vlucht naar Petra, in dat jaar, op dat moment, of dat moment, dat is het overdreven natuurlijk weer, maar in die tijd zal Babel dus, waarschijnlijk als gevolg daarvan ook, tot hoofdstad van de wereld verklaard worden. En dat betekent dat de opvolger van Arafat, want dat is die vorst die komen zal, de Palestijn, dat die dan inderdaad de grote keizer is dus eigenlijk. Hè? De grote keizer, dat zeiden ze van Napoleon in de tijd, hè. En als je dat uitspreekt met Frans accent in het Nederlands, dan komt er iets heel raars uit. Dus ik durf het niet eens te herhalen. Maar, hè? Nou ja, goed, laat me zitten. Maar in ieder geval, die opvolger van Yasser Arafat wordt dan dus de koning van Babel en daarmee de koning van het wereldrijk van die dagen. Maar dat betekent dat als hij in die dagen koning wordt van Babel, dan betekent dat hij voor die tijd al aan de macht was. En het is ook zo, want in Openbaring 13 lezen wij ook inderdaad letterlijk, en het staat trouwens in Daniël 7 ook, lezen wij letterlijk dat hij al macht heeft, zelfs bij het begin van de 70ste week van Daniël. Waarbij hij eerst 3 jaar gewoon de macht heeft in het algemeen, dan gaat hij zijn gang. Is hij aan de macht en is zijn macht aan het uitbreiden. En in het midden van de 70ste week van Daniël breidt hij zijn macht ook uit over de Joodse staat. En dan begint dus de grote verdrukking over Israël. Want dat is wat er staat. In zowel Daniël 7 als Openbaring 13. Heb je dat niet gelezen? Zal ik eens lezen? Ik hoef maar 1 bladzijde terug te slaan. Ik heb hem net opgevonden. Daniël 7 namelijk, daar staat in vers 25 over die figuur. En het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, het, dat is namelijk de hoorn, de 11e hoorn, die van tussen de 10 opkwam en zo, maar goed, het is in ieder geval de laatste koning. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en het, of hij, Het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren en dat slaat op Israël. Dat kan niet missen, want in vers 27 staat: maar het rijke de heerschappij en de grootte der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan den volken der heiligen der hoge plaatsen. En het is duidelijk aan wie het koninkrijk gegeven wordt, onder de hemel, aan Israël namelijk. Dus die heiligen, dat zijn diegenen die door God zijn uitverkoren, dat is gewoon het Joodse volk, of het volk Israël beter gezegd. Zij zijn apart gezet van de wereld. Leuk, we hebben een week geleden hier het begrip heiligen besproken, dus dat kunnen we nou ook begrijpen. Dat het volk heet heilig, niet omdat het allemaal gelovigen zijn, nu zeker niet, maar ze heten wel heilig omdat ze een aparte plaats innemen. Ze zijn allemaal afgezonderd van de wereld voor een godsdienstig doel en daarom geheiligd. En dat volk van heiligen, dat zal het koninkrijk ontvangen, maar voor het zover is staat er dat dit beest, deze figuur, die vorst die komen zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren en hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. En zij, die heiligen, zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte eenstijds. En dat is dan de tweede helft van de 70ste week van Daniël, want er staat meteen achter. En daarna zal het gericht zitten. En men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Want het aardige is natuurlijk dat deze tijd, dubbele tijd en een halve tijd, leidt tot het einde van de 70ste week van Daniël. Op dat moment krijgt deze figuur de allerhoogste macht die op aarde denkbaar is. Maar vanaf datzelfde moment wordt de macht van hem weggenomen. Dus even een knelpunt, maar daar moet je even over nadenken, dan begrijp je het zo. Vanaf het moment dat hij koning van Babel wordt, wordt de macht ook van hem weggenomen. Alleen dat wegnemen, dat duurt lang, want er staat namelijk: men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende, onvoltooid deelwoord, en verdoende, onvoltooid deelwoord, tot het einde toe. En dat betekent dat het tijd neemt, tot het einde van de eeuw namelijk, dat die macht van hem wordt weggenomen. En dus spreekt het over de 33 jaar na de 70ste week van Daniël, waarin hij begint met koning van Babel te zijn, maar in diezelfde tijd begint ook de terugverzameling van Israël, de verkiezing van de 144.000... of de verzegeling van de 144.000... de uitzending van de 144.000... en dus de prediking van het koninkrijk in de wereld. En ieder die dat evangelie aanvaardt, wordt aan de macht van deze Babyloniër, dan wel Filistijn, onttrokken. Ja, dus vanaf het moment dat hij de allerhoogste macht krijgt, wordt hij ook van hem weggenomen. En in de week daarvoor, de 7 jaar daarvoor, komt hij aan die macht successievelijk. En dat staat dan ook in het parallelle gedeelte van Openbaring 13. Dat dan maar naast leggen, want daar staat het nog nauwkeuriger eigenlijk. Daar wordt in ieder geval ook bij gezegd dat hij zijn kracht ontving van de draak. Dat is uiteraard dezelfde draak als uit Openbaring 12... die vrouw bedreigde en die mannelijke zoon. En toen werd de mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon. Maar die draak was er toen dus al. Dat wil zeggen, op het moment van de opname van de gemeente is dit beest er al. Hij deed nog wel niks, hij dreigde alleen nog maar. Maar hij was er wel. Dat is dus inderdaad goed mogelijk, dat bedoel ik maar te zeggen. Ja, dat is een close encounter, heet zoiets in populair Amerikaans. Ze zei dus, wij zullen hem nog zien. En dat kon wel eens wezen, ja. Alleen zodra hij verschijnt, verdwijnen wij. Het is dus inderdaad close, hè. Ja, dus kiele, ja. Het is net een...
Vandaar komen ze natuurlijk bij dat we uit de koopverdrukking...
Dat zal wel, ja. 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 Maar in Openbaring 12 stond immers... Ik zag die vrouw, zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien, vers 3 in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak, hebben ze even over 10 horen. En de draak stond voor de vrouw die baren zou... Het is nog niks actiefs, er staat stil. En wat er dan gebeurd is, zij baat een mannelijke zoon. En die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Die draak kon nog niks doen. En toen die draak zag... Maar dat staat een paar versen verder, vers 13. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was... want toen werd hij ineens naar beneden gekeild. Hè? Dus het was keile keile. Hij werd nedergeworpen. Ja. Toen die draak dus dat zag, toen heeft hij de vrouw vervolgd... die het manneke gebaard had. Dus toen keerde hij zich tegen... Israël enzovoorts. Toen werd de draak actief. Hier wordt de draak dus werkelijk pas actief na de opname van de gemeente. Maar hij stond er wel bij te wachten. En zo zit het ook. Dat komt trouwens ook overeen met 2 Thessalonicenzen 2. Namelijk die ongerechtigheid die werkt nog in het verborgene. Want die wordt nog tegengehouden. Die kan nog niet komen, want de gemeente is nog op aarde. En dan zie je precies die afwisseling de gemeente weg. En dan wordt meteen de ongerechtige geopenbaard. En de naam die hij draagt dan is inderdaad Babel. Want de verborgenheid, de hoererij, dat is immers... De verborgenheid der ongerechtige is immers Babylon. De moeder der hoererij en de gruwel der aarde. En dat staat letterlijk in Openbaring 17. Maar ik zou naar Openbaring 13. Dus vooruit. Openbaring 13. De draak gaf hem zijn kracht. Vers 2 stond dat... En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, zijn dodelijke wonden werd genezen. De hele aarde verwonderde zich achter het beest. Het was de 5e kop die genas, maar daar gaat het nou niet om. Of wel? Nou, een beetje wel. Dat was namelijk de kop die staat voor het Griekse Rijk. Van Alexander de Grote, dan wel Antiochus Epiphanes, want dat is hem eigenlijk dan. Het Griekse Rijk. En zij aanbaden de draak... die het beest macht gegeven had en zij aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Dat wil zeggen, hij heeft zulke verschrikkelijk grote macht. Daar kan niemand tegenop. En dan staat er, en hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. Dat woord gods, dat mag er eigenlijk niet bij. Het zijn niet godslasteringen, hoewel lasteringen ook godslasterlijk zijn... Maar er moet gewoon staan om grote dingen en lasteringen, of grote dingen namelijk lasteringen, te spreken. Dat stond ook in Daniël 7 over die hoorn. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Vers 5, hetzelfde mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En dan moet je even met me volgen het verhaal, dan zeg ik meteen wanneer het was. Hem werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken... En hetzelfde die werd macht gegeven om te doen, niet om zulks te doen, maar om te doen, om actief te zijn, betekent dat. Om zijn gang te gaan, 42 maanden, en dat zijn de eerste 3,5 jaar, niet de tweede, de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. Kijk, als je nou te snel bent, ga je al in de fout. Dan zeg je, oh, in Daniël 7 tijd en een halve tijd, hier 42 maanden, dat is dus hetzelfde. Maar het is niet waar, het is wel even lang, maar het is niet hetzelfde. Deze 42 maanden zijn blijkbaar de eerste helft van de 70ste week. Want lees nou maar verder. En dan staat er, en het opende zijn mond. Maar dat kun je ook lezen als daarna opende het zijn mond... Tot, want als een zin begint met en, dan heeft dat normaal gesproken de betekenis van daarna. Dat is een hele oude klassieke regel. Dus daarna opende het zijn mond tot lastering tegen God. Dit is niet de herhaling van vers 5, maar het spreekt over wat na vers 5 plaatsvindt. In vers 5 zijn het alleen grote dingen en lasteringen. 42 maanden lang, waarin hij dus zijn gang gaat, aan de macht komt langzamerhand. Maar als je het vergelijkt met Daniël 9, betekent dat hij in die 42 maanden al een verbond heeft met de Joodse staat. Dus hij gaat zijn gang. En dat dat lasterlijk is, is ook duidelijk. Want er zou zo'n verbond niet mogen zijn. Maar het is er wel. En dan staat er, vers 6, en het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren. Nu zijn het dus pas directe godslasteringen. Daarom moet je dat in vers 5 er niet bijschrijven. Dus het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren. En tegen zijn tabernakel en die in de hemel tabernakelen. En dat is dus kennelijk Het begin van de tweede helft van de 70ste week. Het is het moment van het oprichten van de gruwel der verwoesting. Oprichten van het afgodsbeeld in Jeruzalem onder andere dan. Waarvan Daniël de profeet gesproken heeft. En er staat er, en hetzelfde werd gegeven om de heiligenkrijg aan te doen. Wel, dit is pas dus de tweede helft van de 70ste week. Want in de eerste helft van de 70ste week roepen dezezelfde heiligen, die heiligen van die hoge plaatsen uit Daniël 7, die roepen dan, 'tis vrede en zonder gevaar. Dan hebben ze immers een verbond. Waarbij ze denken vrede te hebben. Maar u weet, er is maar één verbond des vredes, en dat is het nieuwe verbond. Met de Heer uiteraard. En als men hier een verbond sluit om vrede te hebben, dan vat de Heer het op als je reinste overspel. Hoererij, afgoderij. Doe goed. Nou, hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Want dat stond in Daniël 7 ook. Zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot tijd, tijden en een gedeelte eenstijds. Dat staat hier niet bij dat het zo lang duurt, maar dat weet je nou natuurlijk, hè? Want dat is dan de tweede helft van de 70ste week. En wat gebeurt er daarna? Na de 70ste week? Nou, wat er verder staat. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dat is na de 70ste week van Daniël. En dan staat het dus in de normale chronologische volgorde. Het is dus heel gemakkelijk te volgen hier. Dus hij komt al aan de macht, in het algemeen, bij het begin van de 70ste week. En waarschijnlijk ontstaat die macht vooral ook doordat hij een verbond aangaat met de Joodse staat. En zodra er een Arabier verschijnt die een verbond aangaat met de Joodse staat, dan wordt het meteen Haantje de Voorst in de internationale politiek uiteraard. Dan krijgt hij iets geregeld wat voor hem iedereen wel gewild heeft, maar wat nooit geregeld is. En dus zal de hele wereld hem nalopen. Wel eerst die meer wereld daar in het Midden-Oosten, want ze hebben dan eindelijk vrede. En verder, laten we zeggen, de rest van de wereld ook, natuurlijk. Want degene die kans ziet in het Midden-Oosten vrede te stichten, dat moet de grote leider zijn, dat kan niet missen. We hebben ooit eens gedacht dat Kissinger dat was, weet u niet? Nou, wij niet natuurlijk, maar wij weten dat zij... Nou ja, goed, dat was, hè? Ja.
Maar het moet in ieder geval een persoon zijn die nu nog niet opvalt. Of wel?
Nou, nog niet erg.
Het is dat hij zich stil zal gedragen.
Ja, dat klopt, ja. Dat is Daniël 11. Dat is Daniël 11. Was ik hier al klaar? Ja, hier was ik wel klaar in dit gedeelte, ja. Hier vinden we dus, als je even dat vasthoudt, hem werd de mond gegeven om grote dingen, lasteringen te spreken en hetzelfde werd macht gegeven om zijn gang te gaan, 42 maanden. Het is de eerste helft van de 70ste week. Dan is hij dus actief. Dat klopt, want uit andere schriftgedeelte weten we dat hij een verbond heeft met de Joodse staat. In ieder geval uit Daniël 9 weten we dat. Daarna staat er, hij werd macht gegeven om de heilige krijgen aan te doen. Dat is uiteraard het midden van de 70ste week. En om die te overwinnen, want een haastig verderf zou hen overkomen. Dat klopt dus. Het is de tweede helft van de 70ste week. En dan staat hier, en hetzelfde werd vervolgens dus macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dat is wat ik zei, dan wordt hij koning van Babel. En de grote keizer van het hele wereldrijk van die dagen. En in Daniël 7 stond over datzelfde tijdstip, daarna zal het gericht zitten, want in Openbaring gaat het verhaal verder met wat in Babel gebeurt, maar in Daniël 7 gaat het verhaal verder met wat in Jeruzalem gebeurt. In diezelfde 33 jaar. En dus staat in Daniël 7, want in Daniël gaat het toch over Israël, niet over de heidense volken, het gaat over Israël en over hoe het koninkrijk bij Israël terugkomt. En dus staat het, daarna zal het gericht zitten, ja niet in Babel, maar in Jeruzalem. Nou, niet meteen, eerst naar Petra, maar daarna naar Jeruzalem. En dus daarna zal het gericht zitten, de stoelen des gerichts van het huis van David zullen daar staan. En men zal zijn heerschappij wegnemen. Dat moet hij het wel eerst hebben. En zo heet, dat is natuurlijk ook zo. Hij heeft het. Dus als je die dingen gewoon in elkaar schuift of naast elkaar optekent, dan krijg je een fantastisch mooi schema van deze gebeurtenissen. Het punt is nu vervolgens dat van dezezelfde figuur, nou ben ik toch bezig, in Daniël 11 gezegd wordt. In vers 21 van Daniël 11. Daarna zal er een verachte in zijn plaats of in zijn staat staan, aan de welke men de koninklijke waardigheid niet zal geven, doch hij zal in stilheid komen. Inderdaad, hij valt niet op. Hij zal in stilheid komen, Daniël 11, vers 21. Hij zal in stilheid komen en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen. Nou, dat is diezelfde figuur. Die dus tamelijk onverwacht tevoorschijn komt. En het is ook tamelijk onverwacht, want dan gaan we nog even een paar sprongen maken. In Daniël 2 vinden we de profetie van het beeld van Nebukadnezar. Dat eindigt eigenlijk met de 10 tenen van het beeld. En dan verwacht je niet dat er nog een 11e teen komt. Kan ook eigenlijk niet. Komt ook niet. Wordt niet genoemd. Maar komt wel, want daarna vinden we hetzelfde verhaal nog een keer in Openbaring. Of in Daniël 7. En daar zijn het geen 10 tenen, maar zijn het 10 horens. En er komt wel degelijk nog een hoorn. Onverwacht dus. Want dat is onze verrassing als we Daniël 7 bestuderen nadat we Daniël 2 bestudeerd hebben. De verrassing is dan, hé, er komt er nog één. En intussen hebben we uit Daniël 4 en 5 geleerd wie dat is. Natuurlijk de koning van Babel. Want daar gaat Daniël 4 en Daniël 5 over. Over het herstel van Babel in de toekomst als hoofdstad van de wereld. Maar goed, hier in Daniël 11 staat dus in vers 21, er zal een verachte in zijn staat staan, aan de welke men de koninklijke waardigheid niet zal geven, doch, niettemin, hij zal in stilheid komen en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen, en de armen der overstroming zullen overstroomd worden van voor zijn aangezicht, en zij zullen verbroken worden, en ook de vorst des verbonds. Daar gaat het om hoe het dan verder met hem vergaat. Maar in de rest van de Daniël 11 wordt inderdaad gesproken over de dingen die plaatsvinden in de 70ste week van Daniël. En ook over wat er nog zelfs daarna gebeurt, gedeeltelijk. Nou, dat lijkt me wel weer even genoeg. Waarbij ik naar aanleiding van Openbaring 13 natuurlijk nog even moet zeggen. En ook naar aanleiding van Daniël 11. Dat in Daniël 11 gesproken wordt over ook de vorst des verbonds. Twee versen verder dan waar we gelezen hadden. Het is in vers 22. De vorst des verbonds. Maar als je het mij vraagt, die vorst des verbonds is dezelfde als Openbaring 13 vers 11. En wat er verder volgt, het beest uit het land. Want dat is de machthebber van die dagen in de Joodse staat. En die twee sluiten natuurlijk een verbond met elkaar, wat in de praktijk niet houdbaar blijkt te zijn. Maar niettemin gebeurt het wel. Nou, de gedachte is nu dat deze figuur zal opkomen en onverwachts en hij zal het koninkrijk ontvangen. Hij heeft dus al macht, ook al voordat hij koning van Babel is, eigenaardig, houdt het goed vast. Hij sluit al een verbond met de Joodse staat voordat hij koning van Babel is. Dat blijkt uit al deze dingen, voordat hij aan het hoofd staat van het wereldrijk in die dagen. Dat veronderstelt dat hij dus niet uit Babel of uit Irak dus eventueel afkomstig is. Hij komt dus ergens anders vandaan. Ja, en dat klopt ook, want hij blijkt natuurlijk een Filistijn te zijn. Het wordt nou langzamerhand heel gemakkelijk om dat te zeggen. Bedadigheid gaat er bijna af, hè? Ja, vroeger was het een puzzel, tegenwoordig valt er vanzelf op zijn plek, je hoeft er niks aan te doen. Stond er bijna keken naar, hè? Komt vanzelf voorbij. Maar de rillingen lopen over je rug, hoor, dat wel, hè? Weet u nog dat ik een paar weken terug heb staan uitleggen hier, nou, of maanden, weet ik het, heb staan uitleggen dat Palestina, hier in, waar was het, in Jesaja, was het toch, hè? Nou, ik weet niet meer wat het was, maar oh ja, in Jesaja 14, vanaf vers 28, in het jaar toen de koning Achaz stierf, geschiedde deze last. Verheug u niet, gij gans Palestina. Toen moest ik uitleggen dat het niet de Joodse staat is. Nou, dat hoef ik nou niet meer uit te leggen. Verheug u niet, geen gans Palestina, want dat is dus het land der Filistijnen, heb ik ook gezegd toen. Het gaat over de Filistijnen. Nou zou je bijna zeggen, het gaat over de Palestijnse staat, maar dan lopen we op de dingen vooruit. Het is nog maar zeer de vraag of dat er echt komt. Die kans zit er wel in, maar nou ja. Maar er staat, verheug u niet, gij gans Palestina, dat de route die u sloeg gebroken is, enzovoorts. En vers 31, huil gij poort, schreeuw gij stad, gij zijt gesmolten, gij gans Palestina, want van het noorden komt er rook en er is geen eenzame in zijn samenkomsten, enzovoorts. Inderdaad, van het noorden uit zal Palestina verwoest worden, zodat je mag aannemen dat als die Russen komen naar Palestina, naar Kanaan dus, en daar wonen Palestijnen, dan worden die, zijn die ook de klos natuurlijk. Den dupe zijn ze dan, of zoiets, hè? Ja, de sigaar dan wel.
De pineut.
Ik dacht, er moet vast nog wel minstens één nette uitdrukking zijn. Want over onnet hoeven we het helemaal niet te hebben. En ze zijn dus het haasje. Ja, goed. En dat is ook wat daar wordt aangekondigd, zodat nou meteen verklaard is hoe dat samenvalt. Als de Joodse staat in dat oordeel terechtkomt, dan betekent dat de Filistijnen daar ook in terechtkomen. Maar u weet hoe het afloopt. In die tweede helft van de 70ste weken betekent dat die Russische legers, want die komen uit het noorden, die vallen daar dood neer in Palestina en dus ook in Filistea, of hoe dat maar heten mag. En het resultaat is dan ook dat dan alsnog de Filistijn. De Filistijn gaat naar de Filistijnen, inderdaad. Dat is nog later. Maar de Filistijn wordt koning van Babel. En die andere, de andere machthebber, is Christus zelf. En die wordt koning van Jeruzalem. Zo gaat het verder. Beide worden uit dat land verdreven, zal ik maar zeggen, op dat moment. Want het land is helemaal leeg. En de vraag is, waar blijven ze nou? Nou, Israël vlucht naar Petra. En de Filistijnen komen terecht in Babel. Ik bedoel gewoon die ene dan natuurlijk. Maar daarmee is het grootste ideaal van meneer Arafat verwezenlijkt. Of hij dat ideaal heeft, dat is nog maar zeer de vraag, maar ik verdenk hem er wel eens van.
Maar ik heb net gehoord, je zegt dus in van Jesaja 14, dat er komt, van het noorden komt een rook.
Ja.
En dat hebben we toen destijds bij aangetekend, dat het is een leger, dan hebben we tussen haakjes staan Israël. En de Messias.
Nee, dat is.
Moet er kloppen.
Nee, dat is niet goed.
Want hier staat, als het toch om Palestina. Als het toch om het land van de Filistijnen gaat, dan kan het gebeuren dat Israël dat.
Nee, dat gebeurt niet.
Hoe komt dat dan?
Dat weet ik niet.
Komt de rook, dat is een leger, dus een hart is Israël.
Ik denk dat u uw aantekeningen te sumier gemaakt hebt en ze nou niet meer begrijpt. Dat heb ik namelijk bij mijn aantekeningen ook wel eens gehad. Denk ik, wat zou ik daar nou mee bedoeld hebben? Nee, dat van het noorden komt, dat zijn die van het noorden uit Joël 2. En dat zijn dus de Russen. Oftewel, dat is de Rus.
Dus ook de Filistijnen moeten dan beducht zijn voor de Rus.
Ja, jazeker. Jazeker, maar het punt is dat de Rus wordt daar verslagen. Wel niet door Israël, ook niet door de Filistijnen, maar door de Heer zelf. Zodat de Filistijnen dan naar de Filistijnen gaan. En dan. En het resultaat. Ja, daar in dat land. Maar er zijn er natuurlijk nogal meer. En het resultaat zal dus zijn dat weliswaar de Joodse staat niet meer bestaat, maar de Filistijnen zijn er nog wel. En de belangrijkste daarvan, die claimt dus de overwinning op deze Rus. En daarmee is de belangrijkste tegenstander van de jongens inderdaad verslagen. En dus ziet hij zijn kans schoon op grond van de overwinning dan, zijn positie in Babel in te nemen. Zo zal het wel in elkaar steken. Want men mag dan de slag verloren hebben, dat is ongetwijfeld zo, maar men heeft die oorlog gewonnen. Dan, bovendien het grote ideaal van de Filistijnen is nog steeds de totale vernietiging van de Joodse staat. Dat is dan bereikt. Het mag dan zijn dat er misschien duizenden Filistijnen, Palestijnen dus bij omgekomen zijn, dat zou heel goed kunnen. Maar ik denk dat ze dat offer graag ervoor brengen. Zeker als we zien hoe de Palestijnen tot nog toe gevaren zijn de afgelopen 40 jaar inmiddels. Dan is duidelijk dat ze daar graag hun leven voor geven. Inderdaad. Zo gebeurt het ook, hoor.
Maar ik heb in mijn aantekeningen...
Nog meer aantekeningen.
Ja, als je die rook had, de rook kan zowel positief als negatief worden toegepast, hè?
Jawel.
Dat heb je wel eens uitgelegd.
Ja.
Maar er stond dus bij... er komt rook, er zijn dus geen enkelingen. Maar je zou het dus ook toe kunnen passen op de geest van Christus. Of op de gemeente, heb ik hier aan.
Yes, jawel, maar dat zit er ook achter. Kijk, de Heer zegt immers, ik zal al de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En dat zit er dus wel achter, maar niettemin zijn het heidenen die op hun beurt zelf daarvoor ook in het oordeel komen. Want de Heer zal strijden tegen die heidenen. Maar ik citeer nu uit Zacharië 14, hè?
Ja, want uit het noorden komt de vervolging. En eigenlijk is ook het oordeel.
Jawel, dat is ook zo. Maar het komt door middel van die Rus... die dan daarna vervolgens zelf veroordeeld wordt. Weer gebruikt de honden, zal ik dan maar zeggen. De onreinen enzovoorts, om de schapen enzovoorts. Dat, zo zit het. Ja.
Mag ik nog een vraag stellen?
Ja.
Over de openbare
vrouw
of die vrouw
in
de draak. Is dat hetzelfde als
de
openbare vierraad staat van
Tim
hier
hierop?
Kan je dat bij elkaar?
Nee. Nee, er is natuurlijk... Er is wel een verband, want dat opklimmen, dat heeft natuurlijk te maken met de hemelse positie van de gelovige, die in die positie op de hoogte gesteld wordt van de verborgenheden van het koninkrijk. En dus ook op de hoogte gesteld van dat wat daarna geopenbaard zal worden. Maar meer verband is er ook niet. Nee, openbaring 12 sluit gewoon aan bij de opname van de gemeente en geeft dan aan wat daarna gebeurt. Daarna namelijk vlucht de vrouw in de woestijn. Waar zijn plaats heeft haar van God bereid enzovoorts. En zo gaat het verhaal verder. En om dan daarna te weten wat die draak dan precies voor een ding is, volgt openbaring 13, die dan uitlegt dat die draak eigenlijk ook wel eerst was en de macht in de hemel Satan, maar nadat hij op aarde geworpen is, openbaart zich op aarde deze macht ook in politieke vorm. Dat wil zeggen, krijgt gestalte in de gedaante van deze koning van het zogenaamde achtste wereldrijk. Ja, maar goed, er wordt wat in omgerommeld in openbaring, hoor. Ik kan het ook niet helpen. Hè? Ik weet niet wat ik er anders op moet zeggen. Hè? Het is makkelijk genoeg, er staat zo van een openbaar, het is makkelijk genoeg om gelijksoortige uitdrukkingen met elkaar in verband te brengen en dan een mooi verhaal te ontwikkelen, maar wat doe je nou met de rest van het verhaal? En ik claim nog altijd dat, hoe moet ik het nou netjes zeggen? Dat klinkt zo arrogant. Maar ik claim nog altijd dat het systeem van verklaring wat wij zo hanteren, dat inderdaad tot in de details altijd maar weer klopt. Zonder enige moeite overigens. Je moet alleen die profetieën kennen over de 70ste week van Daniel. En je moet natuurlijk weten dat er inderdaad een aanzienlijke tijd zou passeren tussen het eind van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. Dat is belangrijk. Maar dat zie je in Daniel 7 toch ook. Ik las het nu toch. Daarna zal het gericht zitten. En dan staat er niet en dan is zijn heerschappij weggenomen. Nee, dan begint dat. En dan zal tot het einde aan toe zal zijn heerschappij weggenomen worden. Dat kan niet de 1000 jaar zijn, het is ook niet de 70ste week. Iedereen kan dat weten. Dus inderdaad, daar zit die ruimte. En niet dat ik mensen kwalijk neem dat ze het niet weten. Maar ik mag er toch wel op wijzen hoe voor de hand het ligt. Het staat er gewoon. Al zou ik het mezelf verwijten dat ik het niet eerder gezien heb. Hè? Ja. Daniel 10? Daniel 9? Ik was even helemaal in de war. Verkeerde nummer getrokken. Daniel 9 of 27. Als dat letterlijk genomen moet worden, en dat ligt voor de hand, omdat het verder allemaal letterlijk is wat daar staat, hè, dan zouden we het letterlijk moeten nemen. Dan betekent het dat er in die dagen sprake is van deze offers, zoals ze daar vermeld staan. En dat die dus inderdaad letterlijk worden weggenomen. Ik moet zeggen dat het tamelijk onlogisch is om dat overdrachtelijk op te pakken. In de eerste plaats weten we dan toch niet wat het betekent. Want dan mag je zelf wat invullen. Als je het moet vergeestelijken. Maar het is tamelijk onlogisch, omdat de hele rest van het verhaal is letterlijk. Die weken ook zijn letterlijke weken, hoor. Al zijn het dan weken van jaren, maar dat is letterlijk. En die vorst die komen zal in het volk enzovoort. Het is allemaal letterlijk. Dus het meest logisch is om die offers ook letterlijk op te pakken. En dan betekent het, dat is de conclusie die je dan zou kunnen trekken, dan betekent het dat dat verbond waarvan daar sprake is in Daniël 9 vers 27, een verbond is waardoor men vrede meent te hebben, omdat men dan vertrouwt op de Arabische wereld, met wie men een verbond heeft, ongetwijfeld ook tegen de dreigende opkomst van Rusland. Dat klinkt nou niet zo logisch, maar dat is het wel. En men meent daardoor dus vrede te hebben, maar een van de onderdelen van dat verbond zal ongetwijfeld zijn dat men toestemming krijgt om een soort van eredienst of zo te herstellen, te hebben daar in Jeruzalem. Het punt is namelijk, en dat heb u van de week ook al eigenlijk kunnen begrijpen, het punt is dat als die aan die Palestijnen tegemoet gekomen wordt, dan moet men ook internationaal tegemoet komen aan de Joodse staat. En als men Jeruzalem wil bepalen als hoofdstad voor een Palestijnse staat, dan zal men de Joodse staat toch ook bepaalde voorrechten moeten geven daar in Jeruzalem. En waren niet, van mijn percept is er ook een muur dwars doorheen. Ik heb het over Berlijn dus nou weer.
Vandaar ook dat die religieuze Joden hoe lang nog meer invloed willen uitoefenen.
Ja, natuurlijk. Ja, ze claimen natuurlijk net zo goed dezelfde stad. En als ze een verbond sluiten, dan zullen ze tot een verdeling moeten komen. Nou, en als het tot een verdeling komt, moet daardoor de Joodse staat erkend worden. Nou, zover is het inmiddels. Min of meer, maar dat kun je wel gewoon opnemen zo. Tot die erkenning is men gekomen. Men zal dus meer van de Joden moeten aanvaarden. In ruil voor, hè. Het is een overeenkomst. Want als je aan de onderhandelingstafel gaat, dan moet je inleveren. Nou, die weg is men nu op. Men claimt nu ook veel te veel. Dat lijkt me ook duidelijk. Die Palestijnen claimen veel te veel. Veel meer grond dan dat hun volgens het oorspronkelijke verdelingsplan is toegezegd in de tijd. Want zo zit dat gewoon. Zij spreken over bezette gebieden, maar het zijn eigenlijk gebieden die helemaal niet door Israël bezet zijn. Maar die in de tijd door de Arabieren bezet werden. En die Israël terugveroverd heeft. Nou, die gebieden zullen ze waarschijnlijk wel in moeten leveren, of althans een deel daarvan. Maar zo komt men toch weer tot een herverdeling en dus tot bepaalde overeenkomsten. Maar een van die overeenkomsten zal uiteindelijk zijn, waarschijnlijk dan, hè, dat men een bepaalde vorm van eredienst zal hebben in de heilige plaats. Dat moet trouwens ook wel, want hoe zou je de heilige plaats kunnen ontheiligen als er geen heilige plaats is? En hoe zou er een heilige plaats zijn als er niet sprake is van een bepaalde dienst aan Jehovah? Dus het moet erin zitten. En als dus in het midden van de week die offers ophouden, betekent dat aan het begin van de week die offers moeten zijn ingesteld. Of als in het midden van de week de heilige plaats ontheiligd wordt, betekent dat aan het begin van die 70ste week dus die heilige plaats geheiligd wordt. En het is er nu niet uiteraard. Zo'n heilige plaats is er nu niet. Je kunt aanwijzen waar die geweest is, hooguit. Maar je kunt hem nu niet aanwijzen, hij is er niet. Nou, daar gaat het om. En het volgende was, maar en dan kom ik uiteindelijk toch nog bij die kwestie terug. Die koning waar we het over hebben is inderdaad koning van Babel. Hij is Filistijn, maar ik zou niet weten waarom hij ook niet tegelijkertijd macht heeft over Egypte. Of althans in Egypte. Ja, dat is nu niet zo. Maar ik zou niet weten waarom dat niet veranderen kan. Dus een verbond met Egypte kan net zo goed een verbond zijn met de Filistijn. Waar er nog bij komt dat hier in Jesaja 13, maar dat lees ik dan wel na de pauze, of dat hier in Jesaja 31, die draait om. Dat hier, nee 30 was het, hè, dat in Jesaja 30... sprake is niet alleen van Egypte, maar volgens de verklaarders is zelfs sprake van het land waar men doorheen moet als men van Jeruzalem naar Egypte gaat. En dat land wordt dan aangeduid als een soort van woestijn. Namelijk in vers 6. De last der beesten van het zuiden naar het land des angstes en der benauwdheid. Van waar de sterke leeuw, de oude leeuw, de basilisk en de vuurhoog liggen, de draak. Enzovoorts. En er wordt gesproken over de karavaan, de kemelen en de veulens, of weet je, de ezels zijn er dus. Omdat men onderweg is naar Egypte om dat verbond te sluiten. Maar ik weet niet of je wel eens op de kaart gekeken hebt, maar dan ga je dus inderdaad door het land der Filistijnen, de Gaza-strook.